bij de Gentse uitgeverij Poespa Producties van grafisch vormgever en illustrator Johnny Beekaert verschijnt in maart 2019 een magistraal werk van kunsthistoricus Geert van Damme, die zich gespecialiseerd heeft in de geschiedenis van Gent. Het gaat dan meer bepaald om Soms overtreft de werkelijkheid de fantasie, een tweedelige biografie van de Gentse schrijver Raymond de Kremer, in totaal 650 pagina's met 259 foto's en illustraties. Raymond de Kremer, zegt u, nooit van gehoord? Ja, dat kan best zijn. Hij schreef dan ook in het Frans onder het pseudoniem Genre, talloze fantastische, vaak magisch-realistische romans en griezelverhalen voor volwassenen. In het Nederlands is hij wellicht beter bekend als Jean Flanders. De auteur van voornamelijk griezelromans en verhalen voor jongeren, legendarisch geworden door zijn talloze Vlaamse filmpjes. In Frankrijk wordt zijn werk nog met de regelmaat van een klok herdrukt. Bij ons is het op dat vlak een stuk stiller. Al heeft hij ook hier een trouwe fanclub. Zijn meesterwerk uit 1943, de roman Malperthuis, werd in de vroege jaren 70 vertaald door Hubert Lampel en verfilmd door Harry Kummel, met Orson Welles in de rol van de vreeswekkende magier Quentin Moretus Cassave. Voor de podcast Mysterieus België maakte ik een afspraak met Geert van Damme.
Malperthuis, cette maison dont la masse sinistre se dresse au cœur de la ville de Gand.
Dat ik aan mijn linkerhand daar kan zien opdoen. Goedemiddag Geert, wij hebben wel wat gemeen, zie ik. Ons geboortejaar bijvoorbeeld, 1962, en de manier waarop wij met het werk van Jean Rey of Jean Flanders in contact kwamen. Voor jou was het door de verhalen die verschenen in Kapoentje, de kinderbijlage van het volk, onder de kop Jean Flanders verteld. Voor mij, en nu hoop ik dat het geen valse herinnering is, was het een strippagina getekend door Bud, die ook niet onbekend is, en waarvoor het scenario geschreven was door Jean Flanders, strippagina over de roof van de rechtvaardige rechters, en die uiteraard eindigde met Arsène Goedertier, die het op zijn sterfbed niet meer gezegd kreeg. Voor mij was het de start van een levenslange fascinatie, en voor het Lamotz en voor Jean Flanders, maar vooral voor Jean Rey ook. Voor jou leidde het onder meer tot het publiceren van allerlei brochures, het organiseren van stadswandelingen. Vertel eens, de voorgeschiedenis.
De voorgeschiedenis, ja, zoals gesteld, die is begonnen in mijn jeugd met die fascinatie voor die figuur van Jean Flanders. Na verloop van tijd, zoals zoveel, ontdekte ik dat Jean Flanders en Jean Rey twee dezelfde persoon was, wat voor mij een openbaring was, plotseling. En dan kom ik na verloop van tijd in Gent terecht. In Gent leer ik allerhande figuren kennen uit mijn jeugd, zoals bijvoorbeeld Leo de Put en zijn prachtige vrouw Manja, Rick Clément. Het was alsof dat een verleden voor mij tot leven kwam. Ja. En dat leven wil ik in feite ook vatten in de biografie. De figuur niet isoleren tot zijn werk, maar het volledig in een heel ruime context situeren.
Ja. Wat je inderdaad niet alleen in de ruimte, maar ook vooral in de tijd doet. We hebben Gent, de stad waar de kleine Raymond de Kremer, RDK, kortjem af, opgegroeid is. Maar eigenlijk ook een Gent dat tijdens de kinderjaren van RDK al bezig was te verdwijnen. En dat schets je ook in het lang en in het breed eigenlijk in het boek.
Ja, zeker, omdat hij in zijn verhalen net die kindertijd wil laten herleven. Mm-hmm. Maar soms ook een fictieve kindertijd. Soms situeert hij zaken die tientallen jaren ervoor gebeurd zijn, bijna in zijn eigen kindertijd. Dat is een heel kenmerkende manier van werken van hem. Ik heb ooit eens met een botade gezegd dat Jean Rey, Jean Flanders, in feite geen fantasie had. Wat ik daarmee bedoel is dat hij steeds teruggrijpt naar een realiteit, één feit En daarom begint hij cirkels te bouwen. En die worden continu fantastischer en fantastischer. Ja. Dat is een typische manier van werken.
Ja. Je gebruikt daarvoor een term van die Doreen Goudbloemen uitgevonden heeft. De, ja, hoe moet je het uitspreken? De realiteit, maar je schrijft het als de R-A-Y-liteit en de realiteit, zoals we de werkelijkheid van. En die van Jean Rey heeft dus, zegt hij, heeft geen bijna, zou je kunnen zeggen, geen fantasie, of enzo, vertrekt altijd vanuit die werkelijkheid. Is dat ook typisch voor Maïs realisme eigenlijk?
Ja. Hoewel dat we hem niet mogen reduceren tot magisch realisme.
Mm-hmm.
Het feit is goed dan ook dat hij tal van verhalen en romans geschreven heeft in heel diverse genres. Wat meestal vergeten wordt, dus wordt hij gereduceerd tot fantastiek,
mm-hmm,
of griezelt, wat hij veel ruimer is. Detectieven heeft verhalen van toen al, waarin dat bijvoorbeeld dieren een hoofdrol speelden.
Mm-hmm.
Wat vrij uniek was in die periode.
Ja.
En ook zijn manier voor aan het schrijven naar kinderen toe was absoluut niet gebruikelijk.
Ja.
Zeker niet in de periode voor de Tweede Wereldoorlog. Het zijn heel rauwe verhalen dat je dikwijls van schrikt als je ze leest. En dan moet je bedenken dat die bestemd waren voor 10, 12-jarigen.
Ja. Die hem bij het katholieke blad Boekengids ook streng te mijden,
ja,
voor kinderen stempel opgeleverde. Op de kleine RDK en op de latere schrijvers hebben enkele typische volksvertellers, heel vaak vrouwen, een geweldige invloed gehad. Alleen hun namen spreken al tot de verbeelding. Wantje Timee, Pauline de Snuifneuze, Mere Potje Pire, Mie Konijn en een heel specifieke personage, de meid van de familie de Kremer, Elodie Oudenaarde.
Zeker Wantje Dimes was een heel belangrijke figuur voor hen. Op een bepaald moment heeft hij zelfs gesteld van dat zij de vroedvrouw was die hem tot leven heeft gebracht. Veel hebben dat gezien als een metafoor van dat zij hem heeft leren vertellen. Maar ik heb dan ontdekt, Wantje Dimes was inderdaad een vroedvrouw in die periode.
Ja.
En ook de meid speelde een belangrijke rol, Elodie Oudenaarde. In feite is die bij het gezin de Kremer gekomen op het moment van dat jij niet naar school kon gaan. Om de eenvoudige reden van dat de lagere school van de Ombestraat bepaalde dat je ten volle 6 jaar moest zijn, maar dat was jij niet op dat moment. Dus er zat een breek in, zijn ouders gingen beide gaan werken. Dus men kon niets anders als een dienstmeid binnennemen.
Ja. Elodie komt ook onder die naam voor in zijn meesterwerk, Maupertuis.
Ja, inderdaad.
En eigenlijk is het de werkelijke Elodie, zou je bijna kunnen zeggen. Hè?
Ja, zoals het geheel omschreven wordt, van is volledig op haar gebaseerd. Ook in een aantal andere verhalen zijn er verwijzingen naar Elodie.
De moeder van RDK was een zus van de socialistische voorman Edouard Anselen, die in de jeugdjaren van de kleine Raymond de Kremer ook aan zijn opmars begonnen is. Kun je dat een beetje situeren?
Ja, Edouard Anselen is voornamelijk populair geworden op het moment dat hij in de gevangenis terecht kwam.
Mm-hmm.
Hij kwam in de gevangenis terecht omdat hij nogal een brute uitspraak gedaan had naar Leopold II, die dat hij naar aanleiding van het schieten op de stakers in Wallonië de eerste volksmoordenaar noemde.
Mm-hmm.
En tegelijkertijd had hij ook in een brief in Vooruit, een krant die hij gesticht had, opgeroepen dat de soldaten niet op de stakers zouden schieten. En dat verder probeert Anselen op dat moment nog een vrij lokale figuur te fnuiken. Van, natuurlijk bekwam hij het volledig omgekeerde effect. Hij werd een daadwerkelijke volksheld. En vanaf dat moment was zijn roem niet meer te stuiten. En ik vind, het moet een enorme impact gemaakt hebben op de kleine RDK. Opgroeien in dat triomfantalistische milieu van de Vooruit, van Anselen die aanbeden werd als een halfgod. En later zal hij zich er heel sterk tegen gaan afzetten, zeker in zijn roman Maupertuis.
Een biografie van een schrijver van fantastische romans met als titel Soms overtreft de werkelijkheid de fantasie. Ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met de mythomane geest van Jean Rey en met de R-A-Y-liteit die we daar al vernoemd hebben. Laten we het daar eens over hebben. De strapatsen van RDK beginnen al bij zijn ouders en grootouders. Hij heeft daar een iets wat andere levenswandel voor bedacht.
Inderdaad, heeft tal van verhalen erover verteld dat een van zijn grootmoeders een Indiaanse zou zijn, een van zijn grootvaders kapitein op de lange vaart en ga ze maar door. Maar dat fantaseren bij RDK begint al vrij vroeg. Aanvankelijk werd altijd gedacht dat dat fantaseren ontstaan is op het moment dat hij veroordeeld werd wegens wisselfraude en in de gevangenis terecht kwam. Ik heb namelijk kunnen ontdekken van dat dat reeds vroeger het geval was. Nog voor die wisselfraude was hij reeds tegen vrienden aan het fantaseren. Ja. Er zijn er tal van getuigenissen van een hond die dat hij bezat, was plotseling een hond die van de Polen kwam en haast ze maar door van. Het zat hem gewoon in het bloed van. Hij creëerde zijn eigen leven. Dus wat ik dus omschrijf als die realiteit.
Hij zou ook een soort van moderne piraat geweest zijn op de Zeven Zeeën. Dranksmokkelaar tijdens de drooplegging. Mensenvlees gegeten hebben in een kroeg in Hamburg. Nu, af en toe zijn er wel bepaalde mensen die dan die verhalen ondersteunen en zeggen, bijvoorbeeld de echtgenoot van Lia Timmermans, die dan zou uit de mond van zijn grootvader gehoord hebben dat hij inderdaad matroos geweest was.
Daar zeg je het inderdaad van, zou gehoord hebben. Het zijn verhalen die nadien, en veel van zijn vrienden hebben die verhalen ondersteund. Ik denk bijvoorbeeld aan Leo de Put, van dat dat enorm gedaan heeft. Die geloofde volledig, tot het einde van zijn leven toe, dat RDK inderdaad in Amerika geweest is, inderdaad piraat geweest is, en gaat zomaar door van. Het werd ondersteund en hij genoot ervan. Heeft het ook nooit ontkend.
Het was voor hem eigenlijk ook als we het zo mogen noemen, een alibi, omdat hij eigenlijk ook niet wilde refereren naar de tijd die hij inderdaad heeft een aantal maanden,
twee jaar. Zes,
hij was veroordeeld voor 78 maanden.
Ja, hij
is vervroegd vrijgekomen. En hij wilde eigenlijk, hij heeft daar nooit over gesproken, over die tijd in de gevangenis. En toen moest hij wel uitwijken naar de Zeven Zeeën misschien.
Heeft er inderdaad nooit over gesproken, maar tegelijkertijd, zeker in zijn journalistiek werk, vinden we tal van referenties naar die periode terug, zonder dat hij het op zichzelf betrekt.
Ja.
Van bijvoorbeeld Voor Ons Land maakt hij een grote reportage, Muren, Tralien, Grendels, die gaat over het grauwe leven in de gevangenis.
Ja.
Als je de eerste drie verslagen daarvan leest, dan lees je zijn eigen leven in de gevangenis. Tot hoe groot een cel is, hoe groot het raam is, van elk detail komt daarin voor. Nu, wie kan dat weten? Iemand die zelf in de gevangenis heeft gezeten.
Ja.
Het was een eerste bron gewoon. En op die manier geeft hij het wel vrij, maar zonder zichzelf erin te kennen.
Ja. Hij komt in de gevangenis terecht op een moment dat hij eigenlijk doorbreekt als auteur met Le Comte du Whisky. Hij was heel raar, vind ik dan, alleen persoonlijk. Hij was daarvoor vooral bezig geweest als revue-schrijver. Voor onder andere de Minaar en zo. En tegelijkertijd, of iets later, begint hij dan echt met die fantastische verhalen uit te pakken. Kunt u dat even verder duiden zo?
Ik denk dat dat te maken had met zijn grenzeloze ambitie. Een ambitie die tot uiting kwam als revue-schrijver, zeker met de revue Pinnenaf, die na de Eerste Wereldoorlog werd opgevoerd en die samengeschreven was met de tenor van dat moment, Henri van Dalen. Had een enorm succes gekend, meer dan 500 voorstellingen over Hans Vlaanderen verspreid en dergelijke. En dat moet hem aangegrepen hebben, die roem van succes. En tegelijkertijd moet je wellicht ergens beseft hebben, maar als ik hier in Gent bezig blijf, ga ik nooit die roem kunnen verder zetten. Die gaat nooit groter worden. En dat heeft volgens mij hem gedreven om uiteindelijk zich volledig op Frankrijk te gaan richten, specifiek Parijs, om daar door te breken. En hij maakt inderdaad een promotiecampagne voor zichzelf die ongelooflijk is, met het door hem opgerichte tijdschrift L'Ami du Livre, van waarin dat hij alle tenoren in Frankrijk opgemelt. Het is heel opvallend, in ons dat tijdschrift staat geen enkele negatieve recensie van een boek. Alle boeken zijn goed die dat hij recenseert, want heeft die mensen nodig in Frankrijk.
Ja.
is dus echt bewust hoe dat hij daarnaar streeft. En dan komt het succes in 1925 met het uitkomen van Le Comte de Whisky, van dat echt een succes was in Frankrijk. Zeker ook bij studenten die zich vonden in die verhalen. Sommigen stellen van dat ze Hans' citaten eruit konden brengen van het was een roem. Van, we kennen een advertentie van de boekhandel Herkenraad die vermeldt dat er reeds 15.000 exemplaren van verkocht werden, wat wellicht overeenkomt met de realiteit. En hij wou die roem verder zetten, die had al een tweede bundel klaar. Over dan, de rumrouw, ja. Van, maar dan word je plotseling gearresteerd, ja. En het verhaal is uit. Ja.
Zou je inderdaad kunnen stellen dat zijn carrière op dat ogenblik geknakt is? De naam Jean Rey was verbrand en hij heeft er niet een volle kunnen van profiteren.
Volledig. Van was dat niet gebeurd, van hij zou nog veel meer gekender geworden zijn in Frankrijk, mm-hmm. En daar volledig zijn carrière uitbouwen. Er ging trouwens het gerucht kort voordat hij gearresteerd werd, dat hij met zijn gezin zouden uitwijken naar Parijs. En zich daar zouden gaan vestigen, een gerucht wat volgens mij best waar kan zijn. Alles was daarop gericht, maar dan komt die gevangenisstraf. En plotseling is hij alles kwijt. Mm-hmm. Is zijn vrouw kwijt, mm-hmm. Is zijn dochter kwijt. Zijn dochter die ervoor een luxe leventje mocht leiden. Ze werd met auto, met chauffeur naar school gebracht, ja. En dergelijke meer. En plotseling was dat allemaal gedaan. Haar moeder, de gevierde revueactrice, ja. Moest als herstelster van kleding aan de kost komen. Ja. Het was gedaan. Hij heeft nog wel contact na verloop van tijd met zijn vrouw en met zijn dochter, maar dat mindert en mindert. Na verloop van tijd gaat hij opnieuw bij zijn moeder gaan wonen.
Ja. Hij wou, ja, leven als schrijver. Hij was nog klerk voordat hij, en dan daarna werkte hij dus klerk, stadsambtenaar, maar daarna bij het wisselkantoor waar hij in de problemen geraakt is. Maar uiteindelijk wordt hij broodschrijver in de gevangenis dan. Echt broodschrijver. Onder heel veel pseudoniemen, want Jean Rey was verbrand.
Ja, daar moest hij werk gaan zoeken. Het eerste wat je vindt is bij ons land. Van naar ons land zendt hij een aantal kleine verhalen toe, filmpjes zoals hij ze omschreef, van die gepubliceerd werden, maar ons land wist absoluut niet wie achter zijn nieuw pseudoniem zat, John Flanders. Van ze doen zelfs een aantal pogingen om met die mysterieuze John Flanders in contact te komen, maar dat contact komt pas als hij ontslagen is uit de gevangenis.
Iets later mogen we ook zijn de start situeren van Jean Flanders bij Averbode en de Vlaamse filmkunst dan, wat toch in feite ja, een heel belangrijk hoofdstuk geworden is in zijn schrijverscarrière.
Het is een belangrijk hoofdstuk geworden, maar tussen zijn gevangenisstraf en de Tweede Wereldoorlog publiceert hij in feite niet zoveel bij Averbode. Dat is pas gekomen na de Tweede Wereldoorlog. Het is na de Tweede Wereldoorlog dat hij bevriend geraakt met Pater de Kezel. Ook gekend als Onkel Fons, zoals geschreven in het Kapoentje. En Pater de Kezel heeft RDK altijd ondersteund. Het was een heel bizarre vriendschap, wat ook andere vrienden van hem bevestigden. Dat ze niet begrepen dat die twee in feite zo goed met elkaar overeen kwamen.
Maar RDK, van origine een vrijdenker, een socialistisch milieu. En dan, ja, Pater de Kezel uiteraard, een Norbertijn. Vreemd duo, maar Jean Rey, Jean Flanders, RDK, zal later ook trouwen met zijn vrouw, waarvan hij gescheiden, 20 jaar gescheiden geleefd had. En ook door toedoen van de Kezel.
Ja. Dat is een bewering van Pater de Kezel, waar een bevestiging ervan is nergens te vinden. Ja. Maar er is ook geen reden waarom de Kezel daarover zou liegen. Van, het feit is hoe dan ook, van dat hij tientallen jaren weg geweest is bij zijn vrouw. Dat ze met moeite contact met elkaar hadden.
Nog een hoofdstuk en daarvoor moeten we nog even voor de Tweede Wereldoorlog. Ja, is zijn bemoeienissen met de diefstal van de rechtvaardige rechters. Hier in Gent toch ook een spraakmakende luik in de geschiedenis, mogen we zeggen. Hij was op dat ogenblik journalist voor de Dag. En hij heeft zich daar toch ook wel laten kennen. Hij schreef als John F. Als iemand die er zeer merkwaardige ideeën op nahield.
Zeer merkwaardige ideeën, inderdaad, maar toch ook vrij bizar. Het eerste wat hij over die difte geschreven heeft, was in het tijdschrift Le Débat.
Mm-hmm.
En daarin schrijft hij een verslag dat enorm gedetailleerd is. Over een paar details zal later Mortier, de kenner van de diefstal, schrijven van hij moet toegang gehad hebben tot het politiedossier, want hij weet zaken die geen enkele journalist op dat moment wist. Want vervolgens schrijft het dan in de Dag over die diefstal, zeker nadat gekend geraakt is dat daar zijn goedertier overleden is en dat zijn naam gekend staat. En op dat moment begint hij voor een groot deel ook te fantaseren. Een van de meest bizarre zaken is dat hij steeds maar blijft zeggen dat het een paneel is, dus op hout geschilderd is, terwijl dat het een doek is. En hij blijft dat tot het laatste toe volhouden. En dan vraag je je af van enerzijds zoveel weten en anderzijds zoveel blunders maken. Wat zit daar in feite achter?
Ja, een van de dingen die hij ook gezegd heeft als, ik denk, een der eerste, was, ja, maar je moet eigenlijk eens kijken naar detectieveromans, meer bepaald naar Le Guillet-Creuse van Maurice Leblanc, omdat het een soort van, bijna een soort van prototype is, een model voor wat Arsène Goedertier later zou gepresteerd hebben.
Ja, en uiteindelijk bleek van dat Arsène Goedertier die pulp-romans bezat. En ergens vermoed ik schrijf het ook in de biografie, dat beiden elkaar kenden. Want Goedertier was ook wisselagent geweest in dezelfde periode dat RDK wisselagent was. Het is hoe dan ook een klein wereldje.
Ja. En we weten, de Koestraat was de straat van de bankiers. Goedertier had daar zijn stamcafé, Café Mokka. Dus ik denk dat u hem ook op een bepaald moment zo bijna ergens in dat café, dat ze daar
ja,
samen
daar
zien.
Ja, daar situeren, dat ze daar samen zijn. Want ook uit het verslag dat je brengt over de overleden Goedertier, blijkt toch van dat hij veel details over die man weet.
Mm-hmm.
Onder meer over zijn schilderkunst en dergelijke, waar andere journalisten absoluut niet op ingaan. Die kunnen we erbij voegen van, is ook een heel weinig gekend gegeven. Maar RDK heeft zelf ook geschilderd.
Mm-hmm.
Heeft een aantal landschappen vervaardigd. We kennen er tot nu toe maar drie. Maar het moeten er meer zijn. Zeker als je naar die werken kijkt, dan merk je een geoefende hand. Dat is geen beginneling die dat geschilderd heeft.
Mm-hmm. Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakte hij dan betrokken bij een oorlogsuitgeverij, Les Auteurs Associés, omdat de publicatiemogelijkheden fel geslonken zijn door de omstandigheden. En daar zal hij niet minder dan 5 boeken publiceren. Het belangrijkste boek ongetwijfeld de roman Malpertuis.
Ja, Malpertuis verschijnt inderdaad bij Les Auteurs Associés. En volgens mij is Malpertuis in de eerste plaats een afrekening met zijn verleden, specifiek met de socialistische tak van zijn familie. Het begint met de sterfscène van oom Cassave, een sterfscène die in feite te vergelijken is met de sterfscène van Edward Anselen een paar jaar ervoor. Dus goed dan ook geweten van dat die tak van zijn familie woedend was toen het boek verscheen. Ze herkenden zichzelf erin, in die opgepepte goden, wat voor hem de socialisten geworden waren. Hij vindt in feite dat ze door toedoen van Anselen al hun vroegere principes afgezworen hebben en kleine bourgeois in Gent geworden zijn.
Ja, want dat is het eigenlijk. Ja. Malpertuis is eigenlijk een beetje bijna gebaseerd op een uitspraak van Voltaire, die ooit zei dat het niet de goden zijn die de mensen hebben geschapen, maar omgekeerd, omdat door het geloof van de mensen de goden en demonen een stoffelijke consistentie gekregen hebben. En de magier Quintin Moretus Cassave sluit ze op in nieuwe lichamen die gefabriceerd zijn, de restanten van de gedegenereerde Griekse goden, in dat burgershuis, in dat huis Malpertuis, dat zich eigenlijk situeert in de vierde dimensie. Bestaat het vervloekte spookhuis echt? Bent er naar op zoek geweest dan?
Ik ben er lang op zoek naar geweest, van met diverse stadswandelingen die ik rond dat thema ooit georganiseerd heb. En zelf zegt Jean Rey op een bepaald moment van dat Malpertuis in feite een samengaan is van alle huizen waarin dat hij ooit gewoond heeft. Maar die huizen bestaan enkel in zijn fantasie. Hij heeft inderdaad op tal van plaatsen gewoond, maar dat waren gewone kleine burgershuizen, appartementen, niks speciaals was er ooit aan die huizen van. En op een bepaald moment ben ik tot de conclusie gekomen, als we dat idee doortrekken, dat het een afrekening is met het socialistische verleden van zijn familie, dat het zich best kan situeren in één lokaal, namelijk de Vooruit. Heden ten dagen het kunstencentrum Vooruit. Tal van beschrijvingen van het huis komen er met overeen. Je hebt daar ook die immense traphal in, waarin dat die adelaar probleemloos kan rondvliegen.
Ja. Uit een groot deel van het oeuvre van Jean Rey valt de vierde dimensie niet weg te denken. Het is een plek waar dat je bijvoorbeeld wel op een bepaald moment toegang kunt toekrijgen, misschien per toeval of per ongeluk. En soms raak je er niet meer uit. Hij is er zelf ooit, bekende anekdote, ooit ook verdwaald ingeraakt.
Ja, dat befaamde verhaal van die banketbakkerij, ja, waar je op een bepaalde avond voorbij komt en ziet dat de lekkere taartjes in de etalage liggen. Hij gaat naar binnen, niemand komt af, hij roept even, kijkt even naar achteren, maar durft niet verder gaan. En uiteindelijk besluit je maar een zak met die taartjes te vullen en mee naar huis te nemen, al roepende, ik kom ze morgen wel betalen. En dan gaat hij een paar dagen later, niet de dag nadien, er naartoe. Maar die banketbakkerij bestaat niet meer. Ze is gewoon verdwenen. Van later stelt gij, heeft gij dat verhaal verteld. Ik denk aan een Dominicaan. Die hem antwoordde van, je stond op het kruispunt van de vierde dimensie. Je moet blij zijn dat je er niet ingegaan bent. Of misschien is het net uw ongeluk dat je er niet ingegaan bent.
Van die geblevene.
Maar die banketbakkerij die bestond in de buurt van de Sint-Baafskathedraal.
Ja.
De buurt van de Sint-Baafskathedraal was op dat moment volledig volgebouwd. Van de Cataloniëstraat was nog een straat met huizen die gebouwd waren tegen de Sint-Niklaaskerk. En daar bevond zich inderdaad de banketbakkerij dat hij in zijn verhaal beschrijft. Dat verhaal wordt in 1907 gepubliceerd, als ik me niet vergis. In hetzelfde jaar is die banketbakkerij afgebroken.
Ja.
Dus hij keert opnieuw terug naar een heel realistisch iets. En daar rond komen zijn befaamde cirkels die altijd maar uitdijnen.
Ja. Wat we ja, natuurlijk ook een beetje zien bij bijvoorbeeld Lovecraft, maar toch niet in die mate. Lovecraft verwijst naar geleerden, naar wetenschappelijke inzichten, maar doorgaans bestaan ze helemaal niet. Bij Jean Rey bestaan ze af en toe wel degelijk.
Inderdaad. Je merkt dat heel duidelijk van dat hij een enorm belezen iemand was, van dat de theorieën kende, ook onder meer om de vierde dimensie, en al, hij was er heel intensief mee bezig. En ook dat stopt hij in zijn verhalen. Met doorloopse vermelding van een naam, je begint die naam op te zoeken en die persoon blijkt echt bestaan te hebben, tal van publicaties gedaan te hebben, wat dan ook kenmerkend voor hem, tegelijkertijd kan hij dan een tweede naam vermelden waarover dat je niks terugvindt. Opnieuw, dat dwaalspoor dat je aanlegt van, soms denk ik, als je aan het schrijven was, dat je echt dacht van, wie gaat het ontdekken? Het spel dat ik hier aan het spelen ben met de lezer.
Op literaire erkenning moest Jean Rey eigenlijk wachten tot ja, begin jaren 60. Toen uitgeverij Gérard in Verviers zijn werk begon te publiceren in de populaire Marabout-reeks. En toen hij ook een graag geziene gast werd op televisie, want blijkbaar kon hij het nogal goed uitleggen. Allee, enfin, was een verteller.
Hij was een verteller. Je merkt dat in die televisiereportages, het is bijna geanceneerd door hemzelf. Hoe dat hij zit, hoe dat hij beweegt. Van, het is opnieuw doordacht. Hij weet met wat hij bezig is.
Hubert Lampo interviewde hem voor Vergeet niet te lezen in december 61. En ja, in 63 verschijnen dan zijn oeuvre compleet bij Lafon. Eigenlijk wordt hij dan een beetje geconsacreerd in feite. Hij heeft dat nog net kunnen meemaken.
Hij heeft het nog net kunnen meemaken, maar voor zijn uiteindelijke roem was het voor een deel te laat. Voornamelijk Marabou is enorm belangrijk geweest. De reeks Marabou van de uitgeverij Gérard. Het waren de eerste pockets die op de markt kwamen en zoiets verkocht enorm goed. Nadat een van zijn werken verschenen was, was bijvoorbeeld een goede vriend van hem, Michel de Helderode, direct ook enthousiast om zijn eigen werk ook in pocketvorm te laten uitbrengen.
Ja. Bij Averbode zijn dan uiteindelijk ook een aantal, nu toch wel klassiek geworden, jeugdromans verschenen, zoals Spoken op de Ruwe Heide of Geheimen van het Noorden. We mogen wel zeggen dat zijn werk daar toch tot een jaar of 10 geleden op zijn minst toch nog altijd gelezen, herdrukt werd.
Ja, zij het voornamelijk in herschreven vorm. Het oorspronkelijke taalgebruik werd als te verouderd beschouwd en ook sommige inhoudelijke zaken zijn weggelaten.
Ja, ja. Jean Rey, Jean Flanders, Raymond de Kremer werd begraven op de Gentse Westerbegraafplaats. De Brusselse auteur van science-fiction romans, Jacques van Herp, is overleden in 2004, was uitgever bij Marabou, zegt daarover het volgende: wij hebben hem begraven met zonneschijn, maar het vreemde en het verrassende was ook daar aanwezig. Om te beginnen de kist met twee koperen engeltjes, de priester die op de rug bekeken op Jean Rey leek, een priester met grijze haren met een geweldige stem als van een kaperkapitein die de storm overschreef, de dienst opdragend voor de kist die gesluierd was met het zwarte doek van de vroegere piraten. En toen hij bij de ingang van de kerk Latijnse formules las, klonk dit Latijn zo hortend, gescandeerd op zulke vreemde wijze, dat hij een magisch ritueel scheen voor te lezen. Mogen we stellen dat Jean Rey, Jean Flanders, niet dood is?
Ik kan in elk geval stellen dat hij niet begraven ligt in het huidige graf.
Staat dat ook in het boek?
Dat staat inderdaad in het boek. Dat is het eindpunt.
En ik mag u verder geen... Ja.